Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Vandaag gaat dominee Klomp niet voor in verband met het overlijden van zijn moeder. En in de morgendienst hoop ik daarom voor te gaan voor de luisteraars thuis, uw eigen andere predikant, dominee Van der Zwaag. En in de middagdienst hoopt voor te gaan dominee P.L.D. Visser. Gisteravond is het nieuwe orgel in gebruik genomen en vandaag mogen we voor het eerst genieten van de schone klanken. Wij mogen collecteren vandaag en de eerste en de tweede collecte zijn voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus de eerste en de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis een schriftlezing, die is uit Lucas 1, de versen 39 tot en met 56. Lucas 1, vanaf vers 39 tot en met vers 56. Tot zover de afkondiging. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 132, een adventspsalm. Het vijfde, het zesde en het negende vers. Wij zullen in zijn woning gaan en ons buigen waar zijn troon zal staan. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En ook het negende vers. Want Sion is van God. Geert. Maar we zullen eerst een ogenblik samen stil zijn voor Gods aangezicht. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 132, het vijfde, het zesde en ook het negende vers. Gaan we met elkaar zingen. Psalm 128, het derde vers, dat luidt: dit lot is u beschoren, zo gij met een diep ontzag als Heere wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. En dat is nog steeds de werkelijkheid. We zingen Psalm 128, het derde vers, nadat we naar die goede wet van de Heere hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We doen vanmorgen de Bijbel open bij Lucas 1 en lezen de versen 39 tot en met 56. Lucas 1, 39 tot 56. Lucas 1 vanaf vers 39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten me zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Tot zover Lucas 1. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. En wij willen voorbeden doen voor dominee en mevrouw Klomp en ook hun kinderen en kleinkinderen in verband met het overlijden van moeder en oma Klomp te Putten. Zij overleed van de week in de leeftijd van 87 jaar en komende woensdag zal de begrafenis gaan plaatsvinden. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster van Appeldoorn van de Bergvink weer thuis mocht komen. Ze is aan haar knie geopereerd, mocht voorspoedig verlopen. Ze is weer thuis, moet nog wel revalideren. We willen zo samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken. Op deze tweede Adventszondag mogen we weer samen zijn. Mogen we weer meeluisteren naar deze kerkdienst. We mogen deze zondag weer beleven. Een Adventszondag waarop we ons mogen bezinnen op die grote werken van u. We zijn er zo aan gewend geraakt. Maar het is toch zo bijzonder. We hebben er vanmorgen al van mogen zingen. U heeft gedacht aan uw genade. U heeft uw beloften aan Abraham gegeven, vervuld. En dat is allemaal zo bijzonder verlopen. En we zullen daar vanmorgen ook iets van horen. Hoe of Maria is ingeschakeld in dat grote werk van de zaligheid. En hoe of Maria daarop gereageerd heeft, gelovig. Dat ze mocht zingen, dat ze uw naam mocht groot maken. Mijn ziel verheft de Heere. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken. Heren, wat is dat toch heerlijk als dat ook in ons leven het geval mag zijn. Dat we u mogen groot maken om uw genade, om die machtige verlossing die er is in de Heere Jezus, uw Zoon. En we mogen als gemeente al verder kijken. Adventszondagen, dat betekent niet alleen maar ons voorbereiden op het kerstfeest, maar adventszondagen, dat betekent ook nog meer dan anders uitzien naar die grote dag waarop uw Heer Jezus terugkomt. En dan wordt alles nieuw. Dan komt er een einde aan alle zorg, aan alle moeite, aan alle zonde, aan alle ziekte. Alles wat ons nu terneerdrukt, waar we nu zoveel onder lijden. Het zal tot het verleden behoren, voorgoed tot het verleden behoren. Wat een machtige toekomst. Gaan we u tegemoet als we u vrezen. Heren, dat we dat verlangen dan ook in deze weken ook nog meer mogen beleven dan anders. Uitzien naar uw komst. Uitzien naar het nieuwe koninkrijk. Wij mogen samen vanmorgen ook een begin maken met de voorbereiding die er is met het oog op het avondmaal. Dat u, als u het geeft, volgende week zondag in ons midden zal worden bediend. En heren, wilt u geven dat we vanmorgen dan ook uw zegen daarin mogen ervaren, als we uw woord zo overdenken, dat het ons helpt om op de juiste wijze die voorbereiding ook in te gaan. We zijn mensen die afhankelijk zijn van uw genade. En dat moeten we ook steeds weer opnieuw ontdekken en leren. En wilt u geven dat dat ook zo het geval mag zijn, dat we volgende week, zoals Maria dat ook zingt, als hongerigen mogen komen. Want dan is die belofte er. Dan zullen we met goede gaven worden verzadigd. U weet wat het voor ons inhoudt, voorbereiding houden. Soms kan er ook zoveel strijd mee gepaard gaan. Zoveel verzuchtingen, dat we zien op onze tekorten, dat we zien op dat wat in ons leven nog aan de orde is en er eigenlijk niet zou moeten zijn. Maar Heere, geef dat we het bij u mogen brengen en zo afhankelijk van uw genade de weg mogen gaan en onze lege handen mogen uitstrekken naar u. Dan zult u volgende week zondag aan de tafel ons rijk voorzien. Wij willen samen vanmorgen ook voorbeden doen. En dan denken we heel in het bijzonder aan de familie Klomp, die in de afgelopen week geconfronteerd is met het overlijden van moeder, oma en grootovermoeder. En heren, dan weet u wat dat voor ons inhoudt. Als we geliefden moeten missen, dat geeft verdriet. Als liefdebanden worden doorgesneden, dan is dat pijnlijk voor ons hart. Maar we mogen ook dankbaar zijn in dit geval, heren, voor alles wat u in moeder gegeven heeft. En we mogen ook dankbaar zijn voor het werk van u, dat ook in haar leven aan de orde is gekomen en naar boven is gekomen. En dat betekent ook dat de familie wel verdrietig is, maar toch ook troostvol. En dat ze moeder mag weten en oma mag weten in uw handen, die toch voor eeuwig genadig zijn. Uw handen die veiligheid bieden over grenzen van dood en graf heen. Heren, wilt u de familie troosten en bemoedigen als van de week de dag van de begrafenis is aangebroken. En wil hen ook alles geven wat nodig is om ook dit verdriet te verwerken. En tegelijk bidden wij ook voor allen onder ons die verdriet hebben. Allen die een gevoelig verlies in hun leven hebben geleden. En dat kan zo schrijnen. Dat kan zoveel verdriet blijven geven, ook al is het misschien al langer geleden. Wilt u troosten en ondersteunen, Heren. We dragen elkaar ook daarin van harte aan u op. We mogen ook dank bij u brengen vanmorgen, voor het feit, heel in het bijzonder, dat onze zuster van Apeldoorn weer thuis is. Ze is geopereerd, heeft een nieuwe knie gekregen en het mocht allemaal voorspoedig verlopen. En daarin mogen we uw goede hand over haar ook zien. En we bidden of u verder herstel geven wilt. want dat blijft nodig. En zo komen we samen tot u. We slaan onze ogen op naar u. We verwachten het van u. We verwachten het van u in het besef dat we op uw genade zijn aangewezen. Hoor ons, Heere, en zegen ons alleen om Christus Jezus wil. Amen. Van Psalm 31 gaan we nu drie verzen zingen. Psalm 31, het 15e, het 17e en het 19e vers. Hoe groot is het goed dat ge zult geven hem wiens oprechte geest op u vertrouwt en u vreest. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt en zijn oog slaat mij in liefde gade. En ook in vers 19, wees sterk, hij zal u niet verstoten, want hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. lezen nu eerst met elkaar het eerste stuk van het formulier dat opgesteld is om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf. En eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. En opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. In de eerste plaats bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf miszaag en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Met een ander onderzoeken ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als een eigen toegerekend en geschonken is. En zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulk een zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkerds, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaard en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren mag gaan dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat we midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, zoals dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons met die ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het formulier. Het uitgangspunt voor vanmorgen is dat wat we lezen in de verzen 46 tot en met 55 van Lucas 1. Daar staat de lofzang van Maria, die we net ook met elkaar hebben gelezen. En we zingen straks ook uit de berijmde lofzang van Maria, het eerste en het zesde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld de der hongerige monden. Gemeente, wij hebben over het algemeen niet zo heel erg veel met Maria. En dat komt natuurlijk vanwege de Rooms-Katholieke Kerk, hè, die zo'n uitgebreide leer rondom Maria heeft ontwikkeld. Maria die onbevlekt ontvangen zou zijn. Maria die medeverlosseres zou wezen. Maria die voor ons zou kunnen bidden. En toch denk ik wel eens bij mezelf, zouden we in onze afwijzende houding tegenover Maria soms niet iets te ver zijn doorgeschoten? Want ze wordt per slot van rekening door de engel Gabriël wel genoemd de gezegende onder de vrouwen. En als ze een poosje later in het huis van Zacharias en Elisabeth komt, dan is het eerste wat Elisabeth tegen haar zegt, jij bent de gezegende onder de vrouwen. Nou, dat is nogal wat. God heeft haar een bijzondere plaats gegeven. Nou wil dat niet zeggen, hè, dat ik nou vanmorgen er wil voor pleiten, dat begrijpt u allemaal wel, dat we Maria moeten gaan vereren. Ze blijft een mens. Mensen vereren is altijd verkeerd. Maar ik denk wel dat we Maria mogen eren. En dan in de zin zoals ik dat net eigenlijk ook bedoelde. Eren om de plaats die God aan haar gegeven heeft. De gezegende onder de vrouwen. Schakel in de heilsgeschiedenis van God met zijn volk. En ik denk dat we haar niet alleen mogen eren, maar ik denk als je nou vanmorgen die lofzang zo leest, hè, dat je ook wel het een en ander van haar kunt leren. Want ze zegt prachtige dingen. Ze zegt hele diepe, diepe dingen. En daar kunnen we best het een en ander van leren. Die lofzang die ze gezongen heeft op de drempel van het huis van Zacharias en Elisabeth. Die lofzang is vol van lessen, geestelijke lessen ook. Ja, inderdaad. En ik wilde vanmorgen samen met u en ook met jou bij stilstaan. En dan zal blijken dat er ook lessen in liggen. Niet alleen voor het geestelijke leven, maar ook voor een heel praktische zaak als de voorbereiding op de viering van het avondmaal. We gaan vanmorgen ons buigen over lessen uit Maria's lofzang. Lessen uit Maria's lofzang. Dat is het thema voor vanmorgen. Het allereerste wat ik vanmorgen zou willen opmerken over die lofzang van Maria, dat is dat ze die gezongen heeft in aansluiting op de lofzang van Elisabeth. Dan zouden wij kunnen zeggen, ja, en wat betekent dat nou? Wat wil dat dan zeggen? Nou, daar zit ook weer iets in. Maria die heeft deze lofzang niet gezongen, gemeente, op het moment dat ze de boodschap van Gabriel heeft ontvangen. Je zou dat wel verwacht hebben. Dat was het moment. Gabriel die bij haar komt, de boodschap verkondigt. Hè, je zult een zoon krijgen. Dat wordt de grote Davids zoon. De Messias. Nou, je denkt, dan gaat ze zingen. Maar nee, dan zegt ze wel hele mooie dingen. Dan zegt ze hele gelovige dingen. Maar dan gaat ze nog niet zingen. Ze gaat zingen pas wanneer ze bij Zacharias en Elisabeth is gekomen. Ze gaat zingen als Elisabeth eerst gezongen heeft. Elisabeth, haar nicht, die ook zo bijzonder door God bevoorrecht werd, die ook een kind van het wonder onder haar hart mocht dragen. Johannes de Doper. Nou ja, we kennen de geschiedenis. Maria komt daar. Zet voet over de drempel. En groet. En bij die groet alleen al komt de Heilige Geest over Elisabeth en begint van die diepe dingen te zeggen. Gezegend ben je onder de vrouwen, gezegend de vrucht van je schoot. Waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Geweldig diepe dingen. Het blijkt zo te zijn dat Elisabeth al helemaal op de hoogte is van dat wat er in dat leven van Maria is gebeurd. Ze heeft nog geen woord daarover verteld. En toch, Elisabeth is op de hoogte. En Elisabeth gaat zingen. En als ze uitgezongen is, dan gaat Maria verder. Je zou kunnen zeggen, de lofzang van Elisabeth klinkt, is uit. En dan gaat Maria die overnemen en voortzetten. Kijk maar hoe dicht of dat op elkaar ook volgt. Hè? En Maria zei, nadat Elisabeth gezwegen had, mijn ziel maakt de Heere groot. Nou, kun je daar wel wat van leren, ja. Want we zouden proberen om wat lessen te trekken uit die lofzang van Maria. Nou, kun je daar wel wat uit leren dat dat dan kennelijk ook zo dicht bij elkaar komt, op elkaar volgt, ja. En wat kun je daaruit leren? Daar kunnen we uit leren hoe belangrijk het is dat je mensen om je heen hebt die werkelijk de Heere vrezen en daar eens wat van zeggen. Of daar soms ook over mogen zingen. Dat geloven, om zo te zeggen, niet iets is alleen maar voor jezelf. Dat geloven niet iets is om persoonlijk alleen maar te beleven. Geloven, daar heb je ook elkaar zo bij nodig. Geloven, een zaak van samen. Wat is dat bijzonder belangrijk, dat je mensen om je heen hebt die een goed woord van de Heere kunnen spreken. Ik hoor nog wel eens de klacht als ik bij ouderen op bezoek kom, dat ze zeggen van ik zou zo graag er meer over willen spreken. Dat is ook te begrijpen, mensen komen verder in hun leven, de avond van het leven is gevallen. Ik zou zo graag meer over willen spreken wie de Heere Jezus is en ook de twijfels en de moeite die ik daarover heb soms met anderen willen delen. Maar je kan er zo weinig over spreken. Mensen hebben het overal over. Maar als het nou gaat om deze dingen, dan lijkt het wel of de wagen altijd maar stilstaat. Dat is een klacht die ik niet één keer hoor. Dat is een klacht die ik eigenlijk heel dikwijls ook hoor. Dat ouderen zeggen, we zouden er eens wat graag wat meer over willen spreken met elkaar. Wie de Heere is en wat het dienen van hem inhoudt. Nou, dat is ook zo. Zo belangrijk is dat om dat samen te doen. En wat is dat belangrijk ook om dat samen als gemeente te doen. Om zondags bij elkaar te zijn. Psalmen te zingen tot eer van God. Psalmen mogen we zingen waarmee we de lof van de Heere verheerlijken. Hij woont op de lofzangen, hij troont zelfs op de lofzangen van Israël, staat in de Bijbel. Hoe belangrijk het is om samen als gemeente die lofzang gaande te houden. Maar dan ook onze plek in het midden van de gemeente ook in te nemen. Samen de woorden van God ook te beluisteren, omdat dat zo van belang is. Je kunt niet op de rechte weg blijven. Je kunt niet de Heere ook in je leven blijven vrezen in toewijding, in hartelijke toewijding, als niet steeds de woorden van God ook je bereiken. En de woorden van God je raken. En daarom is het zo belangrijk. Samen de Heere dienen. Samen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ach, ik ben teleurgesteld in de kerk. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ach, ik heb op dit moment in mijn geestelijke leven een depressieve periode. Ik zie het allemaal zo niet en ik beleef het allemaal zo niet. En dan zie je nog wel eens dat mensen wat afstand nemen van de kerk, dat ze wat minder naar de kerk komen ook. En ja, dan zonderen ze zich eigenlijk wat af van de gemeente en dat geeft hen dan ook weer geen bevrediging, maar ze kunnen eigenlijk soms ook niet weer die gang maken. Maar als je nou vanmorgen die eerste geestelijke les leert die uit deze geschiedenis te leren valt, dan zeg je, wat is het belangrijk om toch samen de Heere te zoeken. En om je plek niet zomaar maar leeg te laten. Maar elke keer te zijn waar de Heere spreken wil. Waar de lofzang wordt opgezonden. Opdat je hart wordt meegenomen. Opdat je hart ook werkelijk geraakt wordt. Opdat je getroost wordt. Opdat je bemoedigd wordt. Opdat je weer verder kunt. En hoe vaak mag je het niet beleven dat je dacht ik kwam met weinig verwachting naar de kerk en toch sprak de Heere tot je, ineens zo persoonlijk, door dat woord, of door die psalm, of door de zegen, of hoe dan ook. In dit verband is ook wel een heel mooi verhaal, het verhaal van een Schotse dominee, dat is al een verhaal dat al heel wat honderden jaren geleden zich heeft afgespeeld. Een Schotse dominee die kwam bij een gemeentelid die, zoals ik net al zei, wat afstand genomen had, die wat zich afzonderde en eigenlijk niet zo dikwijls meer naar de kerk kwam. En Die dominee die probeerde die man op te zoeken en hij kwam bij hem thuis. En die man die dacht, nou zal ik wel heel wat te horen krijgen. Hij wist eigenlijk wel wat die dominee zou willen zeggen. Maar die dominee zei niks. Dan zaten ze samen bij het haardvuur. Zwijgend bij elkaar. En toen pakte die predikant, die pakte die tang die daar lag. En hij greep één van die kooltjes uit dat vuur en hij legde dat kooltje aan de zijkant. En ze bleven bij elkaar zitten, gewoon zitten. En het duurde niet zo lang, of dat kooltje, dat doofde helemaal uit. Er zat geen vuur meer in, er zat geen warmte meer in. Een koud kooltje. Die dominee die stond op en die gaf die man de hand en die man die had de les begrepen. Dat gebeurt er nou. Als je de gemeenschap van de heiligen niet meer opzoekt. Als je je afzondert. Als je je plek zomaar leeg laat. Als je niet de Heere samen wilt dienen. Dat gebeurt er nou. Maria zingt. Omdat ze een voorzangster had. Maria zingt. Omdat er een vuurtje was in het hart van Elisabeth. En dat vuurtje, dat mag nu ook haar hart aansteken en haar ook tot die lofzang brengen. Kijk, dat is de les. Het ene vuur steekt nou dat andere vuur aan. Wat is het belangrijk, de eerste geestelijke les, om samen de Heere te dienen. Het tweede. Als je de lofzang van Maria zo leest, dan valt dat niet in de eerste zin zo even op. Maar als je erover nadenkt, gemeente, dan mag je weten, zij zingt dwars tegen de verdrukkingen in. Nou ja, dat lees je inderdaad niet 1, 2, 3 in die lofzang. Maar nou gaan we er eens even over nadenken. Wat is nou de situatie waarin ze zingt? Ja, natuurlijk, ze heeft een machtige boodschap gehoord. Een heerlijke boodschap. Ze mag de moeder van de zaligmaker worden. Absoluut. Maar is dat een makkelijke boodschap? Om het maar heel gewoon recht toe recht aan te zeggen. Ze zal wel een ongehuwde moeder worden. Ze zal wel ongehuwd zwanger worden in ieder geval. Want ze gaat later wel trouwen. Dus misschien dat ongehuwde straks dan wordt opgeheven, maar ze wordt wel ongehuwd zwanger. En natuurlijk kan ze het allemaal niet verzwijgen voor Jozef, haar aanstaande man. Natuurlijk niet, dat heeft ze ook niet gedaan, dat blijkt ook wel uit de Bijbel. Maar wat zou dat nou voor Jozef betekend hebben, denk je? Dat Maria, zijn ondertrouwde vrouw, bij hem komt en zegt, nou moet je eens even horen, ik heb bezoek gehad van een engel. En die engel die zegt, je zult de moeder worden van de zaligmaker. En die engel die zegt, je zult zwanger bevonden worden uit de Heilige Geest. Wat denk je nou dat in het In het brein van Jozef heeft eigenlijk uitgewerkt. Wat Jozef daarvoor gedachten bij gehad heeft. Ik denk dat we allemaal wel kunnen begrijpen dat Jozef zoiets gehad heeft van wat is dit? En hoe kan dit nou? Ik ken Maria, het is zo'n lieve meid, het is zo'n betrouwbare meid. En ik hou zoveel van haar en ik wil zo graag met haar trouwen. Maar wat is dit nou? Is ze met een ander vreemd gegaan en probeert ze dat nou op deze manier een beetje te verbloemen en daar een verhaaltje omheen te bouwen? Zwanger uit de Heilige Geest, heb je het ooit gehoord? En uit de Bijbel blijkt, gemeente, dat Jozef het diep in zijn hart ook niet heeft kunnen geloven. Dat een hele strijd in zijn ziel gegeven heeft. En dat hij op een gegeven moment ook bij zichzelf dacht, ik kan twee dingen doen. Ik kan het aangeven, dat kon in die tijd. Het kon aangegeven worden bij de overheid en dan stond ze schuldig. Maar hij wilde dat zijn lieve Maria niet aandoen. En daarom heeft hij maar voor de tweede mogelijkheid gekozen. En dat hij dacht, nou, ik ga er maar stilletjes vandoor. Ik verdwijn maar uit het leven van Maria. Want ik kan er niet mee leven, maar ik wil haar ook niet te schande maken. Als God het niet verhoed had, en hij heeft het verhoed, we weten het, het wordt ons beschreven in Matthäus 1, als God het niet verhoed had, dan was er van het huwelijk tussen Jozef en Maria niks terechtgekomen. En wist Maria nou van alles af, toen ze die lofzang zong? Of ze al met Jozef gesproken heeft, is eigenlijk op dat moment, als je dit zo een beetje leest, is nog niet eigenlijk te zeggen. Maar heeft ze het beseft dat ze met een hele moeilijke boodschap naar Jozef toe moest? Ja, natuurlijk. Dat heeft ze wel beseft. Hoe maak ik dit nou Jozef duidelijk, wat de engel heeft gezegd? En ondanks dat ze beseft dat het een zware last is die op haar schouders ligt. En ondanks dat ze beseft, het kan er misschien wel op uitlopen dat Jozef zegt van nou, het gaat maar niet door, mijn lieve Maria, dit gaat niet, dit kan zo niet. Maar ondanks die zware last op haar schouders, begint ze toch te zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ze zingt dwars tegen de verdrukkingen in. Ze zingt, om zo te zeggen, waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen, in dat soort omstandigheden kon ze alleen maar zuchten. Wat is dat toch wonderlijk, hè? Zingen, terwijl een mens normaal gesproken alleen maar zou zuchten. Daar kunnen we het een en ander uit leren. Nou, kunnen we daar niet uit leren, of daar moeten we nou vanmorgen niet uit leren, dat we nou in alle omstandigheden maar moeten zingen. Dat zou ook heel hardvochtig zijn om dat zo tegen elkaar te zeggen, want dan zou er geen ruimte in ons leven zijn voor een stuk verdriet. Dan zou er ook nooit, om zo te zeggen, ook spanningen en moeite in ons leven ook mogen uiten. Gelukkig is daar wel ruimte voor. De psalmen zijn er ook heel erg duidelijk over. Dus om zo te zeggen, altijd die lof des Heren zingen. Nee, dat hoeven we elkaar ook niet op te leggen. En misschien dat er onder ons zijn die zeggen, nou gelukkig maar. Want je zou eens moeten weten hoe of ik in de kerk ben vanmorgen. Hoe of ik aan de kerktelefoon zit. In wat voor situatie, wat er allemaal in mijn leven speelt. Wat er op dit moment door me heen gaat. Er is zoveel druk, er is zoveel zware last in mijn leven op dit moment. Ik zou vanmorgen die lofzang niet mee kunnen zingen. Dat kan. Maar toch, en dat wil ik dan vanmorgen nog wel staande houden, is het wel Maria die dwars tegen de verdrukkingen in blijft zingen. Hè? En hoe kan dat nu? Omdat ze haar oog omhoog heeft. Omdat ze niet op de omstandigheden van haar leven kijkt. Maar ze ziet op hem. Hij geeft de zaligheid. Uit haar zal de zaligmaker geboren worden. En dat is het voornaamste. Daar gaat het om. De vergeving van de zonde. Belangrijker dan wat dan ook. Kijk. En daar ligt dan dat geestelijk onderwijs voor u en voor jou en voor mij. Er mag ruimte zijn voor het uiten van onze klachten. Er is ruimte bij God voor onze zuchten. Maar we mogen toch uiteindelijk ook er weer bovenuit leren zien. Kijken op dat grote werk van de zaligheid. En hoe meer je daarop mag zien, hoe meer daar je hart ook naar uit mag gaan, des te meer komt er toch weer een lofzang in je hart. Soms een lofzang midden in de nacht. Een lofzang dwars tegen alles in. Mijn ziel maakt groot de Heere. Al heb ik verder niets, als ik hem maar mag kennen. Mij, hem, de mijne weet. Het derde wat ik vanmorgen zou willen opmerken over de lessen uit de lofzang van Maria. Dat is, en dat is een hele praktische, ze zingt als jongere. Hier is niet een oude vrouw aan het zingen die 85 is. Dan kun je zeggen, die staat wat dichter bij het moment van sterven. Het is een jongere. Het is niet te zeggen hoe oud of ze is. Maar in die tijd trouwden de meisjes heel erg jong, tussen de 16 en de 20. Dus Maria, laten we zeggen dat ze 17 jaar is. Nou, 17 jaar. Mijn ziel verheft de Heere, verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Hoe is het mogelijk? Meisje van 17. Meisje van 17 dat zoveel dingen gehoord heeft, dat weet dat haar huwelijk op het spel staat. En ze houdt ook zoveel van Jozef, ze wil hem niet kwijt. Maar als de Heere zegt dat het zo moet, dan zegt ze, zie, hier ben ik. De dienstmaagd des Heren, bereid te volgen. Bereid te volgen. Maria zegt niet van, Heren, nou moet u eens luisteren, u weet wel in wat voor omstandigheden. Ik wil eerst trouwen met Jozef. En dan hebben we plannen om samen een timmermanszaakje op te zetten in Nazareth. En ik wil ik ook eerst een paar kinderen ontvangen. En dan wil ik mij misschien wel in uw weg stellen. Dan moet u maar opnieuw met de engel langskomen om te zeggen, kun je nu een kind baren dat de zaligmaker gaat worden? Nee, zij is bereid als 17-jarige om haar hele leven, haar lichaam in kluis, ter dienste te stellen van de Heer. Zo toegewijd. 17. Mijn hart, mijn lichaam, toegewijd aan u. Kun je er wat mee, jongen? Is dat eigenlijk ook niet een heel stukje praktisch onderwijs? 17? En dan zo de Heere vrezen? Waar ligt jouw hart? Zou jij dit kunnen zeggen? Misschien dat je op dit moment zegt van, nou, zo zou ik dat niet kunnen zeggen. Maar je voelt aan de andere kant wel aan dat God het zo graag ziet. Dat jij als jongere ook de Heere zo mag dienen, toegewijd mag dienen. Dat er in jouw hart misschien op dit moment ook wel de vraag is, ja, maar hoe zal ik dan zo ver kunnen komen als Maria? Nee, dat maken we zelf niet. Dat kunnen we onszelf niet toe brengen. Maar de Heere wil het in je leven geven. En als jij je handen vouwt, als je je knieën buigt en zegt, Heere, vernieuw ook mijn hart en leven. Dan zal de Heere dat doen. Echt waar, hij heeft het aan jou beloofd. Je bent gedoopt. Hij zal het doen. Dus dat is de derde les. Ze zingt niet als oudere, maar ze zingt als jongere. En dan het vierde. Wat we kunnen leren uit de lofzang van Maria, dat is dat ze hele diepe dingen zegt over het heil van God. Bijvoorbeeld, ik stip het maar even aan, de zaligmaker wordt geboren omdat God zijn beloften vervult. Beloften gegeven aan Abraham al, heel wat eeuwen geleden. God geeft zijn heil omdat hij barmhartig is. Niet omdat mensen enigszins enige verdiensten kunnen laten gelden. Barmhartig is God. Bewogen met onze verloren situatie. Ze zingt erover. En ze verwondert zich erover dat God aan allerlei belangrijke mensen voorbij gegaan is. Koningshuizen, daar is God niet naartoe gegaan om daar een meisje uit te kiezen om de moeder van de zaligmaker te worden. Maar God is naar Nazareth gekomen. God is daar gekomen waar zij was. Heel eenvoudig, armoedig. Zo heeft God rijken terzijde geschoven. En zo heeft God armen ook verhoogd. En dat brengt haar ertoe om een van de grondwetten te formuleren van het Koninkrijk van God. Of van hoe God omgaat met mensen. Zo doet de Heere dat. De Heere gaat rijken voorbij en God gaat armen vervullen met zijn heil. En dan is dat inderdaad in de geestelijke zin. Dan moet je onder rijken nu niet verstaan mensen die heel veel bezit hebben. Maar rijken zijn mensen die zeggen, ik heb de Heere niet nodig. Ik kan wel zelf de paden uitstippelen die ik door het leven wil gaan. Hongerigen en armen. Dat zijn mensen die juist wel het van de Heere verwachten. Die zeggen, als u het niet geeft, heb ik niks. Ik ben totaal aangewezen op uw genade. Nou, dat verwoord ze. Zo handelt God. Door de geschiedenis heen, zo handelt God ook vooral met het oog op zijn koninkrijk. Zo worden rijke mensen in zichzelf leeg weggezonden, met lege handen weggestuurd en hongerige mensen, afhankelijke mensen worden vervuld. Daar ligt natuurlijk voor vanmorgen ook best heel wat onderwijs in met het oog op de avondmaalsviering, dacht ik, hè, van volgende week. Als we nou volgende week naar het avondmaal komen, dan moesten we maar komen als hongerige mensen. Dan moesten we maar komen als mensen die uitzien naar het geestelijke voedsel, naar vergeving, naar versterking. Dan moesten we maar komen als mensen die zeggen, ik verlang zo naar u. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Mijn ziel is hongerig, mijn ziel is dorstig naar vergeving, naar nieuwe kracht, naar versterking en naar verlevendiging. Hoe word ik nou hongerig? Nou, gemeente, je wordt hongerig als je meer en meer zicht krijgt op wie je zelf bent. En dat klinkt een beetje vreemd misschien, maar zo is het wel. Hoe meer zicht ik krijg op wie ik ben, hoe hongeriger ik word. Zicht krijgen op wie ik ben. Hoe krijg ik dat? Als ik mijn hart en leven openleg voor de Heere, mijn God. Als ik mij realiseer, die 10 geboden, dat is maar niet een riedeltje wat we dan elke zondagmorgen dan maar afdraaien. Maar dat is nou de heilige wet van de Heere. Zo wil Hij dat ik in het leven sta. En als ik dan elk van die geboden ook weer leg naast mijn leven spiegel in de geboden, in de wet van God, dan ga ik ontdekken, er zit nog wel wat tussen. En ik laat wel heel wat steken vallen. Dan ontdek je meer en meer dat je genade nodig hebt, dat je vergeving nodig hebt. Dat je het niet hebt, maar dat je het steeds weer ontvangen moet. Je wordt hongerig, je wordt verlangend. Heere, ik moet het alleen van u hebben. Misschien dat er vanmorgen iemand is die zegt van ik ben hongerig en ik verlang ook naar de vervulling met goede gaven, geestelijke gaven. Maar ik durf geen avondmaal te vieren. Want voor avondmaal vieren is toch meer nodig? Ja, daar kunnen mensen soms een hele vreemde visie op hebben. Er is meer nodig. En als je daar dan over praat, wat is er dan nodig? Dan zeg je, ik zou het eigenlijk ook niet helemaal precies weten. Maar dat is een beetje vaag en mystiek. Van ja, er is toch meer nodig? En wat zou er dan precies meer nodig zijn dan? Als je nou vanmorgen die lofzang van Maria weer eens even naar voren haalt en voor je neemt, hè, vers 53, wat staat er ook? Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. Hongerigen. En dan komt er niet na dat woord hongerige nog een hele toepassing van dat is zus en dat is zo en dat is dit en dat is dat. Hongerigen worden met goede gaven verzadigd. Hè? Dus daar komt het nou op aan. Hè? Dat we inderdaad met ons hongerige hart tot de Heere gaan en zeggen, Heere, bij mij is het in elk geval niet, daar ben ik wel achter. Maar bij u. Van u moet ik het hebben. In deze wereld is het ook niet. En ik beleid het dat ik er veel te veel nog mee bezig ben met de dingen van beneden. Maar het is er niet, dat heb ik wel ontdekt. Het is alleen bij u. Mijn hart verlangt naar u. Zoals een hert verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Mag ik dan komen? Met al die gebreken. Met al dat onvolkomene. Je moest dus weten. Je mag komen met al je gebreken. Met al dat onvolkomene. Als je het maar beleidt. Als je het maar bij de Heere neerlegt. Als je maar tegen de Heere je schijn niet ophoudt. Maar werkelijk eerlijk bent. En zegt, zo is het nou met deze man. Zo is het nou met deze vrouw. Zo is het nou met deze jongen. Met dit meisje. Ben van uw genade afhankelijk. Hongerig. Hongerigen worden met goede gaven verzadigd. Hè? Ook een prachtige belofte is dat. Hè? Verzadigd. Dat betekent dat je genoeg hebt. Hè? Dat je er niks meer bij hoeft. Hè? Zo zul je het volgende week ervaren. Ook als je hongerig mag komen, zul je het volgende week zo ervaren. Dat je verzadigd wordt. Dat er in de Heer Jezus alles is wat jij nodig hebt. En dat je niks meer hoeft. Volkomen vergeving, eeuwig leven, het ligt allemaal in hem. Heere, mijn ziel maakt u groot. Mijn geest verheugt zich in u, mijn zalig maken. Rijken worden met lege handen weggestuurd. Als je denkt dat je geen genade nodig hebt, zul je ook niets ontvangen. Mensen die met zichzelf ingenomen zijn, krijgen helemaal niks. Wat zou God aan hen kwijt kunnen trouwens? Wat zou de Heer Jezus aan hun kwijt kunnen? Lege handen, maar hongerigen met goede gaven verzadigd. We leren het vanmorgen. Van Maria. En zo hebben we heel wat lessen getrokken uit Maria's lofzang. Zalig als we het woord horen en mogen bewaren. Amen. Zullen we samen danken en bidden? De lofzang van Maria bleek voor ons toch ook heel wat geestelijke lessen te bevatten. De lofzang werd gezongen vlak na de lofzang van Elisabeth. Het ene vuur stak het andere vuur aan. Wat hebben we elkaar ook nodig, Heere, in het dienen van U. Maria zong dwars tegen alle verdrukkingen in. Dat kunnen wij niet altijd. En er is bij U toch ook gelegenheid en ruimte voor zuchten en voor klachten. Maar Heere, leer ons om toch uiteindelijk boven alles weer uit te zien op dat machtige werk van U. Die zaligheid in de Heere Jezus Christus. U heeft alles gegeven wat voor tijd en eeuwigheid nodig is. Maria zong als jong meisje, als jongere. En dan komt het ook heel dicht naar ons als jongeren toe. Is het ook in ons leven, zoals bij haar, volkomen toegewijd. Wat haar hart betreft, wat haar lichaam betreft, volkomen toegewijd aan U. En we hebben ook die geestelijke lessen mogen leren uit het feit dat zij heeft mogen zingen van het feit dat hongerigen met goede gaven worden verzadigd, dat rijken met lege handen worden weggestuurd. En dat zegt ons heel veel, ook met het oog op de voorbereiding die vandaag een begin krijgt en in de week zijn vervolg gaat hebben. Maak ons hongerig, Heere. Maak ons dorstig, verlangend naar het voedsel, uitziend naar U. Dan zullen we het gewaar worden dat U uw belofte waar maakt en dat het een gezegende avondmaalsviering gaat worden. Heere, wilt U ons, als we met deze zaken worstelen, als we schuchter zijn, wilt U ons dan ook verder leiden door uw woord, door uw geest. Bewaar ons ervoor dat we als rijken zullen aangaan. Want dan zullen we met lege handen worden teruggestuurd. Dat is ons ook voorgehouden. We danken U dat we zo vanmorgen uw woord mochten ontvangen. We zijn ook dankbaar, Heere, dat we weer mochten zingen en nu ook met de begeleiding van ons vernieuwde instrument, dat het ons meer en meer ook mag helpen, dat nieuwe instrument om de lofzang gaande te houden. U heeft recht op onze verheerlijking. U heeft recht op dat we uw naam groot maken en dat we het werkelijk ook met Maria mogen zingen. Mijn ziel maakt de Heere groot. Wilt u vanmiddag ons ook weer samen doen zijn, samen doen komen? Wilt u dominee Visser dan ook alles geven wat hij nodig heeft? Als hij ons als gemeente zal onderwijzen, Heere, hoor ons bidden. Zegen ons toch enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 72. Het zevende en het tiende vers, die zingen we met elkaar tot slot van deze morgendienst. Nooddruftigen zal hij verschonen en aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. En ook het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En onze gaven mogen we geven in de dienst voor de kerk. Beide collectes zijn voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ik heb nog even een mededeling van onze koster. Een dringend verzoek aan de foutparkeerders op het kerkterrein om hun auto direct naar de dienst te verplaatsen, zodat de doorgang vrij is voor hen die wel geparkeerd hebben zoals het hoort. En ik zou daaraan willen toevoegen, de volgende keer parkeren zoals het hoort. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.
Dag Wout. Hoef geen kerktelefoon bij.
Ik ben heel wachtig.